Goedenavond allemaal, hartelijk welkom deze hervormingsavond. We zijn blij dat u er bent, maar dat er ook mensen zijn die een taak hebben vanavond, die medewerking verlenen. En we denken bijzonder dan ook aan het koor Suzum Koda. We denken ook aan degene die deze avond hebben voorbereid. Ja, is het goed? Is het zinvol om de reformatie te herdenken? Nee. Tenminste, als we het alleen maar zouden waarderen als een historisch feit, als iets van het verleden, als de verleden tijd. Nee, als we onszelf als protestanten eens willen profileren. Nee, wanneer we mensen, reformatoren, op een voetstuk zouden willen zetten. Maar ja, als we stilstaan bij wat God gegeven heeft, gedaan heeft in de geschiedenis. Als we denken aan het woord, welke plek ook het woord weer kreeg in het midden. En welke kracht er ook was in het woord. En als je dan bedenkt dat God zoiets schenkt, de heilige God, aan zondige mensen, dat hij zijn kerk gedenkt. Dan is het genade. En ja, dan is het zinvol om te gedenken. Want er valt veel te leren van de reformatie. Lessen die telkens weer geleerd moeten worden, maar ook telkens nieuwe lessen. Ik denk dat we de helderheid van het woord van God als een licht stralend in de duisternis in onze tijd niet minder nodig hebben. Kortom, fijn dat jij er bent. We gaan zingen Psalm 113. En daarvan de versen 1 en 3. En ja, dat ligt ook in de lijn van de lofzang van Maria. De Heere die zo hoog is en die tegelijkertijd zo diep neerziet. Psalm 113, vers 1 en 3. zullen we samen bidden om de zegen van de Heere. Wie is u gelijk, o machtig God? Heilig en trouw Vader in uw Zoon, Jezus Christus. U die niet alleen wonderlijke dingen doet, maar u die wonderlijk bent. U die zo vol bent van uw heerlijkheid als Vader, Zoon en Heilige Geest. U die zo hoog bent en tegelijkertijd zo diep neerziet op ons mensen en het hele menselijk gebeuren, al ons gedoe ook, maar die ook aan uw kerk denkt. En dat we dat in het bijzonder vanavond ook mogen gedenken. U die de Heere bent van uw kerk en die haar in stand houdt. Dwars door alle tijden heen, dwars door alle stormen heen. Stormen in de tijd van de late middeleeuwen, maar net zo stormen in onze tijd. En heren, dan zijn wij ook mensen met allerlei gedoe. Dan zijn we niet alleen hele kleine en nietige mensen in uw licht, maar wij belijden nu dat wij ook zondige mensen zijn. Mensen die gaan voor onszelf en u de rug toekeren. Mensen die niet zitten te wachten op het woord en het licht van het evangelie, maar onze eigen paden kiezen, denkend dat dat licht heeft en geeft, o God. We buigen ons ook in het begin van deze avond heel diep voor u neer. Maar wij danken u dat het kan en mag bij u. Omdat u juist in uw woord zo helder laat schijnen dat u juist goddelozen rechtvaardig, dat u zondaren met u verzoent. En dat door het geloof alleen, uit genade alleen, om wat Jezus deed alleen en helemaal. Heren, dat geeft ons aan het begin van deze avond tegelijkertijd alle vrijmoedigheid en moed om tot u te komen. En om te bidden, wees u dan ook zelf vanavond in ons midden. Met uw Heilige Geest, door de kracht van uw woord heen. En maak het goed, opdat wij ook heel persoonlijk gezegend mogen worden. Maar ook uw kerk en uw gemeente. Maar ook opdat zo uw naam de eer ontvangen zal. Wees met een ieder die ook zijn bijdrage mag geven, mag verlenen. Denk aan het koor, aan de organist, aan de koster, nominee Kievit, aan anderen. Heren, maak het goed. Wees u erbij en schenkt u uw genade. Wij zien naar u op. En wij zien naar u uit. In Jezus' naam. Amen. Welkom. We lezen met elkaar het Lucas 1, de versen 39 tot en met 56. Lucas 1, vanaf vers 39. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kind de kop in haar buik en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En riep uit met grote stem en zeide, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw buik. En vanwaar komt mij dit, dat de moeder van mijn Heere tot mij komt? Want zie als de stem van uw groetenis en mijn oren geschieden, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide, mijn ziel maakt groot de Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zalig maken. Omdat hij de nederigheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien, want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft hij mij gedaan, hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid hoogmoedigen in de gedachten van hun harten. Hij heeft machtigen van de tronen getrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij leeg weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware aan de barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weer naar haar huis. Op deze avond willen we stilstaan bij Luther's uitleg van de lofzang van Maria in het Latijn, het Magnificat. En je zou denken, de lofzang van Maria, dat hoort thuis in de adventstijd. Nu gaan we daar ook wel naartoe. Maar het past ook prachtig in de reformatieherdenking. En ik hoop dat wij hopen dat u dat duidelijk gaat worden. Maria zingt haar lied wanneer de engel Gabriel haar heeft aangekondigd dat zij zwanger zal worden. Ze zal een kind baren, het zal de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En als de engel is heen gereisd, gaat Maria zo snel mogelijk naar het bergland van Judea, naar haar nicht Elisabeth. De engel heeft haar dat aangewezen, omdat haar onvruchtbare nicht zwanger is. 6 maanden. En de begroeting tussen deze vrouwen is allerhartelijkst en heel bijzonder. Elisabeth prijst de zwangere Maria gelukkig, terwijl Elisabeth van niemand heeft gehoord dat Maria zwanger is. De geest brengt het haar te binnen. En ja, dat is voor Maria een machtige bemoediging. Hier wordt bevestigd wat de engel tegen haar heeft gesproken. En ook Maria wordt dan zo vervuld dat zij haar lied gaat zingen. De lofzang van Maria, het is een adventslied. En dokter Maarten Luther heeft een uitleg van dit lied geschreven. Wanneer? Hij begon daaraan in november 1520. Het is dan 3 jaar geleden dat hij de 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg heeft geslagen. Intussen is er veel gebeurd. Die nieuwe leer, zoals het toen heette, is als een olievlek verspreid. Maar ook de tegenstand van de kant van Rome is enorm toegenomen. En een breuk met Rome blijkt onvermijdelijk. Op 15 juni van dat betreffende jaar 1520 komt er van de kant van de paus een bul die Luther met de excommunicatie bedreigt. En daarop, in die tijd, schrijft Luther met een geweldig grote inspanning van zijn geest de 3 grote werken van de reformatie. Onder andere de vrijheid van een christenmens. De tweestrijd tussen enerzijds paus en keizer en Luther bereikt zijn climax. Luthers boeken worden verbrand. En als gevolg daarvan verbrandt Luther de bul van de paus op 10 december. En juist in die tijd, toen alles zich zo enorm toespitste en zijn climax bereikte, toen schreef Luther deze uitleg bij de lofzang van Maria. En dat maakt al die lofzang, die uitleg van die lofzang zo bijzonder. Het is geschreven in het heetst van de strijd. En wat doe je dan? Dan schrijf je waar het wat echt onopgeefbaar is. En je merkt ook dat Luther juist door deze lofzang van Maria, door de inhoud ervan, bevestigd is in zijn missie, zeg maar. Ik zit op de goede weg. Luther legt de lofzang van Maria uit. Daarin is hij overigens bepaald niet de eerste. Velen voor hem hebben dat in de kerk al gedaan. Maar Luther gaat het op een bijzondere manier doen, op een andere manier. De uitleg van de eerdere geleerden werd geschreven met het oog op de geestelijkheid. Dus met het oog op de gezagsdragers in de kerk. Maar Luther gaat zijn uitleg schrijven met het oog op het gewone volk en met het oog op de machthebbers, de overheden. En Luther komt ook met een nieuwe manier van Bijbeluitleg. Voortdurend is hij in die lofzang van Maria op zoek naar wat God zegt, wat God doet. Tegenover de wet die eist, gaat hij spreken hoe God vrij spreekt om Jezus wil. Kortom, het is God en God en God. Luther spreekt. En die kern van de reformatie, denk aan Romeinen 1 vers 17, de gerechtigheid van God wordt geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is voor Luther ook het hart van de lofzang van Maria, het centrum. En het hart van dit lied is daarmee voor Luther ook de geestelijke ontmoeting met Christus die voor ons gekruisigd is. En dat maakt voor Luther dit lied tot een stralend geheel. Tot één geheel. En hij focust zich zo op wat God gedaan heeft door Christus. En hoe hij zo diep neerziet. Jawel, dat hij andere punten van het lied wat vergeet, zeg maar. Want de focus is bij hem zo sterk op Christus en op Gods genade. We staan in deze eerste toespraak, staan we vooral stil bij de versen 46 tot en met 49. En Maria zei, mijn ziel maakt grote heren. Ja, mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Omdat hij de nederigheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan, hij die machtig is. En heilig is zijn naam. Als Luther zijn uitleg begint, spreekt hij allereerst over het belang van de Heilige Geest. Hij zegt, we moeten goed bedenken dat Maria niet vanuit haar eigen, niet vanuit zichzelf spreekt, maar vanuit de ervaring die ze gekregen heeft door Gods genade. Zij is door de Heilige Geest geleid, onderwezen en verlicht. Hij zegt, niemand kan het woord van God en de woorden van God verstaan of eruit gaan spreken dan door de Heilige Geest. Zo is het toch ergens ook? Wanneer wordt God bijzonder? Wanneer deze God bij je binnenkomt en hij je ontmoet? Als hij je eigen nietigheid gaat zien in zijn licht. Als alles je uit handen valt. Als God je Jezus in handen geeft. Dan gaan de Bijbelwoorden open. Dan gaan ze leven. En daarom hebben we ook zojuist gebeden om de Heilige Geest van God. En dan begint Maria met loven. Met grote vurigheid. Heel veel vreugde. Ze loopt gewoon over. Over van de liefde van God. En je merkt dat ze meer ontvangt dan ze zeg maar met woorden uit kan drukken. Geloven, maar daarmee ook God loven. Is dat een mensenwerk? Nee, het is God zelf die aan het werk is, die vervult. Hij tilt als het ware Maria op. Hij neemt haar mee. Hij neemt haar in beslag, haar lichaam, haar ziel, haar geest. Loven komt nooit van beneden, maar altijd van boven. Het begint bij God, opnieuw, bij wat Hij doet. En opnieuw, dat neemt mij dus werkelijk alles uit handen. Ik kan het op geen enkele manier redden voor God. Vanuit mezelf ook op geen enkele manier een lofzang zingen tot God. Laat staan maar redden of zalig maken. En dan is dat machtig ook hier weer in die lofzang, zoals Luther dat ook aangeeft, dat kan dus ook niet. Maar dat hoeft ook niet. God komt. Hij laat zo zijn grootheid en zijn genade zien. Hij brengt mij in beweging. En als Luther het hierover heeft, dan onderscheidt hij twee manieren van loven. Hij zegt dat kan oprecht en dat kan ook vals. Nou ja, wanneer dan en hoe dan oprecht of hoe vals? Luther zegt wij kunnen God loven omdat we blij zijn met wat hij ons geeft. Daarom danken wij en daarom loven wij hem en hij geeft ons heel veel goeds. Maar daarom kun je hem ook alleen danken. En als God niet geeft wat wij verlangen, dan is het snel over met de dank en de lof. Luther zegt, wanneer we zo God prijzen, dan zijn we egoïsten. Dan houden wij niet echt van God. Dan draait het om onszelf. En dan willen we ook nog eens met wat God ons geeft graag gezien worden. Alsof wij dat voor elkaar krijgen. En in alles, werkelijk alles in mijn leven een geschenk is van God. Dan prijzen we de gaven meer dan de gever. En Luther ziet dat in zijn tijd heel veel om zich heen. Hij ziet de kerk die een factor van betekenis is in de maatschappij. Hij ziet geestelijken en hij ziet monniken met allerlei aanzien, met macht, met financiën. En hij ziet veel gepronk. Luther zegt de hele wereld, en dan bedoelt hij vooral de kerk, die is er vol mee. Zouden wij ook kunnen pronken met de gaven die God ons geeft? Als kerk, in deze tijd. Nou ja, je kunt misschien wel wat blij zijn dat je bij een bepaalde gemeente mag horen. Die toch niet de eerste of de beste is. Of, het kan ook zo zijn dat je denkt van nou, maar wij proberen in ieder geval vast te houden aan het woord van God. En ja, er is nogal wat gaande. Ook in kerkelijk en kerkelijk christelijk Nederland. Dat je ziet dat er ook allerlei dingen vanuit het woord worden losgelaten. Een andere manier van Bijbel lezen. Waardoor je een hele andere manier van Bijbel uitleg krijgt. En je denkt, ja, hoe zit het dan wel met het gezag van het woord van God? Nieuwe hermeneutiek waar we de Bijbel anders uit gaan leggen. En waarin de cultuur, zeg maar, en daarmee ook onze gedachten een grote rol gaan spelen bij de uitleg van de Bijbel. Het woord van God is in de tijd van de Bijbel, in de tijd van de reformatie, helder gaan stralen. En hoe belangrijk om daarbij te blijven. Onvoorwaardelijk te buigen onder het woord. Wat trouwens nooit vanzelf. Moet je altijd weer leren en er ook weer voor ingeworden worden. Maar het kan zo wezen dat wij zeggen, ja, maar wij houden daar in ieder geval aan vast. En ook aan de drie sola's. Sola fide, sola gratia, sola scripture. Wij zouden ons zomaar kunnen beroepen, net als mensen in de tijd van Luther. En op anderen toch wat neerzien. Nou, Luther zou dat aangeven, dan loven en danken wij God niet oprecht. Dan stellen we de gave boven de geven. Ben ik het, Heere? Want zonde steekt diep. Dat laat het woord zien. Hoe is het loven van Maria? Maria die looft God oprecht en ze bezingt God oprecht. Het gaat er niet om de gaven. Luther zegt, wanneer de Heere aan een ander dan aan Maria het moederschap zou geven, dan zou Maria dat op vrijmoedig en met van ganser harte hebben toegestemd. Het gaat Maria allereerst om God en om de daden van God. Waarom looft Maria? Ja, omdat het God toekomt. Dat allereerst. Maar, zegt Luther, Maria doet dat ook om ons geloof te versterken. Maria heeft niet alleen gezongen voor zichzelf, maar ook gezongen. Daarom heeft de Heilige Geest het ook op schrift laten stellen. Ook voor allen die het horen, die het lezen. Ja, en hoe leer je dan met Maria meezingen, zeg maar? Door met Maria te geloven dat God grote dingen kan. Meer nog. Dat Hij ook heel persoonlijk voor ons grote dingen wil doen. Dat Hij dat zo graag doet. En van harte. Waar zit je zelf? Met wat voor nood of wat voor zorg heb je misschien te maken? Zit je met je goede gedrag ook niet te kunnen bestaan van God? God heeft een voorliefde, een verlangen om juist daar te zijn waar de nood is, waar alles maar uit handen valt. Gelooft u dat God dat juist wil? Juist daar waar ik zeg, want wat heb ik nou? Of ben zo leeg? Als je naar mij kijkt. Gelooft u dat God juist daar wil zijn en komen? Luther zegt, je kunt geloven dat God anderen zijn genade en zijn zegen wil geven. Maar dat is niet genoeg. Als je niet geloven wilt, zegt Luther, dat God je heel persoonlijk op het oog heeft, dan sluit je jezelf af voor het grootste dat God heeft te geven. Dan sla je als het ware alwerend je handen voor je borst. Luther zegt daarbij als mensen die geen respect hebben voor God, voor zijn verlangen en voor zijn macht en voor zijn mogelijkheden. Maria zingt. Ze zingt tot versterking van ons geloof. Ze zingt opdat we door de Geest van God mee leren zingen en leren buigen voor de grootheid van God, zijn goedheid, zijn macht en zijn genade. En ja, dat gaat zo door de aanvechting heen. Daar weet Luther genoeg van. Jazeker. Maar God spreekt. En Luther beseft één ding heel goed. Als wijs Hij spreekt, heb ik te buigen voor en onder zijn woorden. We staan een moment stil bij de versen 48 en 49. Die Heere die omziet naar de nederigheid van zijn dienstmaagd. Maria spreekt over haar eigen nietigheid. Heel gewoon meisje uit Nazareth. Ja, ze stamt uit het huis van David, het koningshuis, maar daar is verder ook niets meer van te zien. Juist dat geeft haar nederige staat en haar nietigheid aan. Is die nietigheid van Maria bijzonder? Is die nietigheid zo bijzonder dat God daarom omziet naar Maria? Nou, bepaald niet. Niet de nietigheid van Maria komt in de schijnwerpers, maar het omzien van God. Maria beleidt hoe groot God is. Is zijn macht, is zijn mogelijkheden, is zijn omzien. Ze geloofde in zijn macht en mogelijkheden. Dat ze een kind zou krijgen, al heeft ze geen gemeenschap met haar man. Maar de engel heeft het gesproken. Mij geschiede naar uw woord. Dat is geloof. God bijvallen. De nietigheid is niet om iets ons op te beroemen. Luther zegt, onze nietigheid, onze kleinheid is onze nood. Kleren, woorden en daden maken van ons geen nederig mens. Luther denkt bijzonder in de kerk ook van zijn dagen aan monniken en allerlei gedrag. Zich als het ware nederig voordoen. Maar met praat en daad en gewaad door je manier van leven. Daarmee kun je het niet redden. Wat is de ware nederigheid? Je nietig weten voor God. En naar hem opzien. Die naar het nietige omziet. En wie zo genade ontvangt. Gaat wonder en wonderlijk en groots God loven. Maria zegt. Alle geslachten zullen mij zalig spreken. Luther zegt. Hier wordt Maria niet geprezen. Maar de genade van God. In Maria. We moeten van Maria geen afgod maken. Als we van Maria een soort afgod maken, dan maken we de lofzang van Maria monddood. Want de lofzang van Maria spreekt juist over God en zijn genade. Maria geeft de Heer alle lof. Maar zij mag ondertussen wel de moeder van God, van Gods kind worden. Luther zegt, dat is het allergrootste. Maria is uniek en verheven boven alles. Maar dat is genade, want ze blijft in zichzelf een schepsel. Ze blijft naar de aankondiging door de engel Gabriel als een hele gewone vrouw door het gewone leven gaan. Maria krijgt een bijzondere positie. En wij zullen haar de eer geven die God haar geeft. Maar zo komen we wel bij alles wat ontvangen wordt en wat van God is, bij God uit. Maria zingt, het is uit hem die machtig is, die grote dingen heeft gedaan. Heilig is zijn naam. Tot zover. Er is nu gelegenheid om uw gaven te geven. Ten behoeve van de Spaanse evangelische zending in Cuba en Spanje. Het gaat om bijbelverspreiding, maar ook om bijbelonderwijs. In Cuba zelf worden geen bijbels verkocht in boekwinkels. Daarom heel belangrijk juist dat bijbels er op een andere manier verspreid worden. En wat betekent, ja, ik weet niet hoe het bij u is. Hoeveel bijbels heeft u thuis? Ik heb me natuurlijk ook wel een rijtje staan. Wat een zegen als mensen geen Bijbel er één ontvangen. Wij mogen geven van onze veelheid. En we gaan zingen van de lofzang van Maria, de versen 1, 3 en 5. En daarna zal het koor Susum Corda liederen ten gehoor brengen. Thank you.
zongen zojuist een prachtig lied in het Engels. Laat ik beginnen met een paar woorden in het Latijn. Schrikt u niet, want u hoorde ze al eerder vanavond. De drieslag. Sola scriptura, sola fide, sola gratia. De drie zogenaamde sola's. En we weten wel wat ermee bedoeld wordt. Bij elkaar is het zoiets als een samenvatting van de leer van de reformatie. Een kernachtige aanduiding van de prediking van mannen als Luther en Calvijn. Met de nadruk op dat sola, alleen. Alleen de schrift, alleen door het geloof, alleen uit genade. In de eeuwen voor de reformatie, in de middeleeuwen, was de leer van de kerk overwoekerd door allerlei bijgeloof en vormen godsdienst. Hoe bevrijdend was dan ook de ontdekking door Luther en anderen waar het echt om gaat. Met nadruk op dat wat het alleen is. Sola scriptura, alleen de schrift. Zo spreekt Luther op de Rijksdag in Worms in 1521. Ik citeer hem. Ik herroep niet, tenzij u mij uit de heilige schrift van mijn dwaling kunt overtuigen. Alleen de schrift, als het woord van God, heeft het voor het zeggen. Sola fide, alleen door het geloof. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Vraagt onze catechismus. Alleen door een waar geloof. Dit antwoord is dan ook helemaal in overeenstemming met wat Luther heel persoonlijk, bevindelijk geleerd heeft uit het woord van God. En wat voor iedereen nodig is om te leren. Sola gratia. Alleen uit genade. Dat een zondaar zalig wordt, is niet door toedoen van zijn of haar eigen prestatie, maar het is louter Gods gratie. Genade is de enige bron van het behoud van een verloren mens. Genade alleen. Deze drie dus. Een korte, maar treffende samenvatting van de belijdenis en ook de prediking van de reformatie. Tegenover de middeleeuwse en latere leer van Rome, waarin heimelijk of minder heimelijk toch allerlei waardigheden en vaardigheden van de mens werden verwacht. Goede werken, goede bedoelingen, die toch ook gewicht in de schaal van Gods gerechtigheid moesten leggen. Nee, zo schreef Luther in zijn verklaring van Psalm 51. En ik citeer hem opnieuw. Het eigenlijke en enige thema van de theologie is de door de zonde geheel schuldige en verloren mens enerzijds, en de rechtvaardigende God die de enige behouder is van die zondige mens anderzijds. Met minder kan het niet en meer hoeft niet. Ik kan het ook zeggen met een lied van enkele eeuwen later, dat dezelfde geest ademt. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng kunnen redden, gij alleen. Opnieuw hier dus dat alleen. Daarom blijven we erbij. Sola scriptura, sola fide, sola gratia. Deze drie. Toch waag ik het om daar vanavond nog een vierde aan toe te voegen. Nee, ik neem niks terug van wat ik tot dusver zei. Toch nog een extra sola. En die luidt sola experientia. Dat is ook Latijn. En dat betekent alleen door de ervaring. Of zo u wilt, alleen door de bevinding. Hoe kom ik daaraan? Om het zo te stellen, om er nog een vierde aan toe te voegen. Wel, dat lees ik nu in Luther's uitleg van het Magnificat. De lofzang van Maria. En we hoorden zojuist daar al iets van en u kunt er denk ik al wat invullen. Wel, er is mij gevraagd of ik vanavond wil ingaan op enkele thema's uit Maria's lofzang. Dit is er één van. Een zeer belangrijke. Maria's nadruk op de ervaring van het geloof. Alleen door de ervaring. Alleen door de bevinding. Maar eerst iets anders. En vanavond hetzelfde te zeggen is mij niet verdrietig. En het is ons vanavond zeker, zo hoop ik. Luther was natuurlijk niet de eerste in de kerkgeschiedenis die een uitleg gegeven heeft van het Magnificat. In de eeuwen die voorafgingen aan de reformatie van de 16e eeuw gebeurde dat al heel veel keren. Kun je natuurlijk wel begrijpen. In de kerk van de middeleeuwen was de Mariaverering zeer nadrukkelijk aanwezig. In de loop der tijden is zij, Maria, in het besef van het kerkvolk geworden tot zelfs medemiddelares, voorbidster tussen God en mens. Ze werd aangeroepen als koningin des hemels, door wie tussenkomst God de bidder wel horen zou. Ze zou zelfs zonder erfzonde zijn geboren en zonder daadwerkelijke zonden zijn gebleven. In dat licht is het natuurlijk wel begrijpelijk dat er altijd veel aandacht is geweest voor haar lofzang. Maria prijst de Heere. We hoorden het zojuist. Ze maakt de Heere groot. Haar geest verheugt zich in God haar zaligmaker. Wat is de reden? Wel, zo zingt Maria, en leest u het met name in onze Statenvertaling, omdat zij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Dat woordje nederheid, door onze Statenvertalers niet overgezet met nederigheid, maar nederheid is in de Latijnse vertaling het alom gebruikte woord humilitas. In het oorspronkelijke Grieks tapenoses, mag u vergeten. De gebruikelijke uitleg in de middeleeuwse kerk, bijvoorbeeld door Benedictus van Nursia in de 5e eeuw en Bernardus van Clairvaux in de 12e eeuw, was om dit woord humilitas te vertalen als nederigheid, ootmoedigheid, demoed. Die ootmoed had bij hen een verdienstelijk karakter. Op deze deugd kon een mens zich voor God beroepen om voor zijn troon gerechtigheid te ontvangen. De ootmoed werd beschouwd als een kwaliteit, een daad van de mens. Op grond van deze ootmoedige gestalte van Maria, deze kwaliteit die zij voor God zou bezitten, zou de Heere haar dan hebben aangezien en haar verkozen om moeder van de zaligmaker te worden. Hoe heel anders is de uitleg van Luther. Bij hem is de humilitas niet een prijzenswaardige eigenschap, waardoor Maria in Gods ogen iets was, geen lofwaardige nederigheid, maar eigenlijk beklagenswaardige nederheid. Of zoals wij zingen, die in haar lage staat. De Heere heeft omgezien naar de lage staat van zijn dienstmaagd. Haar humilitas maakt haar niet tot iets voor God, maar toonde juist haar niets zijn voor God. Laat ik een ogenblik Luther aan het woord laten. Sommige prelaten noemen zich humiles, deemoedigen, wat helemaal de waarheid niet is. Want voor de ogen van God kan niemand zich beroepen op iets goeds, wat niet zonder zonde of verderf is. Tegenover de Heere kan men in niets anders roemen dan alleen op zijn loutere goedheid en genade die hij ons onwaardigen bewezen heeft. Trouwens, zegt Luther, niemand acht zich deemoedig en roemt erop dan hij die het tegenovergestelde is, allerhoogmoedigst. Wie echt deemoedig is, heeft er het minste besef van. Wat betekent humilitas dan? Wel, zegt Luther, dat ze in een staat van verachtheid en nietigheid zich bevindt. En dat beleidt ze. We hoorden het al, Maria, een jong en eenvoudig meisje in het verachte Nazareth. In het Galilea der heidenen, Jawel, uit het geslacht van David, maar dat telt al lang niet meer mee. Een afgehouwen tronk is ze niet meer. Maria, ze weet zich voor de Heere in een zeer lage staat. Maar God ziet naar haar. Zijn ogen rusten voortdurend op haar. En waarin roemt ze nu in haar lofzang? Waarom maakt haar ziel de Heere groot? Wel, zegt Luther, ze beroemt zich niet op haar waardigheid, ook niet op haar onwaardigheid, maar alleen op het feit dat God naar haar omziet. Ze acht het zo overgoed en overgenadig, zo onbegrijpelijk, dat hij zo'n geringe maagd zo heerlijk en eervol heeft aangezien. Nee, niet haar nietigheid is te prijzen, maar het zien door God. Precies zoals wanneer een vorst een arme bedelaar de hand reikt. Dan is niet de nietigheid van de bedelaar, maar de genade en de goedheid van de vorst te prijzen. Wat doet Luther in zijn uitleg van het Magnificat? Wel, hij laat scherp het onderscheid zien tussen echte ootmoed en vals gespeelde ootmoed. En de laatste is niet anders dan hoogmoed, die zich hult in een zogenaamd nederig gewaad en zich verschuilt achter nederige woorden en gebaren. De ware ootmoed verwondert zich over onverdiende genade. Zo Maria. En de valse ootmoed is alleen maar uit op erkenning. Het is hem te doen om loon. En blijkt daarin niet dat hij geen kind, maar een huurling is. Wel nu, hoort u met mij in deze scherpe ontdekking niet doorklinken waar Luthers eigen worsteling is geweest. En bleef. Hij moest erachter komen dat een mens geen rust en geen vrede kan vinden in eigen deugden. Die mens kan wel proberen zich er een poosje mee op de been te houden, maar het is een doodlopende weg. De ware troost is alleen te ontvangen in de heilzame ontdekking dat het heil van de andere kant komt. Van God in Christus, die op mij, verloren zondaar, in genade neerziet. En zo kom ik bij het tweede. Maria roemt in de Heere in zijn genadig omzien naar haar die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. Haar hart en haar mond zijn vol van wie de Heere is. Ze wijst in alles helemaal van zichzelf af. Tel maar eens de keren in dit Magnificat het persoonlijk voornaamwoordje hij. Eerst een dubbele aanduiding van wie hij is. Mijn ziel maakt groot de Heere, hij is het. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En dan gaat Maria niet uitweiden over zichzelf. Nou, daar had ze, zo denken we, wel reden toe. Ze is zojuist gearriveerd bij haar nicht Elisabeth. Wat hebben ze elkaar veel te vertellen over alles wat in beide leven gebeurd is. Maar daarover niets. Als Maria zingen gaat, dan is de Heere, haar God en zaligmaker, het onderwerp. Hij ziet aan. Hij doet grote dingen. Hij doet een krachtig werk. Tot en met hij is gedachtig aan zijn barmhartigheid. Maria zingt haar lofzang over God. Het is een lofzang over haar geloof in, haar hoop op en haar liefde tot God, haar zaligmaker. Maar in de pure en echt vrome gerichtheid van haar hart en mond op de Heere, dat is nou het geheim, heeft ze het tegelijkertijd over haar eigen ervaring. Geloofservaring. Zo u wilt, haar bevinding. Ik wees op dat persoonlijke voornaamwoord hij, maar ik hoor net zo goed hier in deze lofzang het bezittelijke voornaamwoord, mijn. Maria zingt over mijn ziel, mijn geest, mijn zaligmaker. Ze heeft het over zichzelf als zijn dienstmaagd. En de geslachten die hierna zullen mij zalig spreken. Want grote dingen heeft hij aan mij gedaan. Maria bezingt hier dus haar Heere en zaligmaker. Maar tegelijkertijd zingt ze over haar eigen ervaring. Het is die godservaring, die geloofsbevinding van Maria, die Luther in zijn Magnificat aanwijst in zijn verklaring. Hij zegt, wil men deze lofzang ordentlich verstehen, dan moeten we bedenken dat sie aus eigener Erfahrung redet. Met andere woorden, hier is iemand aan het woord die, hoe jong of oud hij ook mag zijn, een getuigenis geeft van wat God in zijn of haar leven gedaan heeft. Hoor haar zingen. Grote dingen heeft hij aan mij gedaan. Hij die machtig is en heilig is zijn naam. Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Wel, daar is Maria getuige van geweest. Daar was ze bij. En haar hart is er vol van. Daarom is ook haar mond er vol van. Nee, niet om over haarzelf te spreken, om er iets mee te zijn. Maar om te spreken over en te roemen in haar God en zaligmaker, die zijn genade en zijn almacht, oh wat een wonder, aan haar bewezen heeft. En ik zou vanavond willen zeggen, dat is het bewijs van het ware genadewerk van God. Jawel, het blijft altijd en immer sola fide, sola gratia, solus Christus, sola scriptura. Het is een werk van Gods genade, geheel buiten een mens. De Heere bewijst zijn genade zonder enig toedoen van mij. Maar ondertussen zal dat genadewerk van de Heere ook, en dat geldt nog evenzeer, ook gekend moeten worden. Het is de ervaring van het beoefende geloof. Sola experientia. Zonder ervaring, zonder geloofsbevinding, nee, niet als grond, maar als vrucht. Zonder die zal het niet zijn. Dat genadewerk van Christus, dat gaat door mijn hart en door mijn leven heen. En dat zal blijken uit de woorden van mijn mond en de weg van mijn leven. Ik denk, terwijl ik hier sta, ik denk aan woorden uit het avondmaalsformulier. Het formulier eindigt er zo wat mee. Als de gasten aan de tafel zijn opgestaan, en als ze wellicht vol, hun hart vol van de genade blijken van de Heer, het met het formulier zeggen, nu zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Nee, dat is niks van mij. En toch, mijn hart stroomt over. En daarom stroomt ook mijn mond over. Dit is ook een woord van Luther. We moeten blijven bij de prediking, waarvan we het vaste woord der schrift, en hij zegt het nadrukkelijk, en ook de ervaring hebben. En dan vervolgt hij, al zou ik 100 jaar over God spreken, hoe vriendelijk en goed hij is, en ik heb het niet zelf door de ervaring geproefd, dan is het nog alles niets. Want een christelijk leven bestaat geheel en al in de oefening en de ervaring van deze dingen. Nogmaals, word ik daar wat mee? Met deze geestelijke ervaringen, dan heb ik het niet begrepen. Het is een valkuil, jawel, maar Luther wijst ook in deze op Maria. Het geloof is geen verdienste, maar juist een afzien van verdienste. Het is God in mij laten werken. Luther legt sterk de nadruk op de passieve houding van Maria. En hij legt haar, prachtig, echt Luther. Hij legt haar deze woorden in de mond. Ik ben slechts de werkplaats waarin God werkt. Aan dat werk zelf heb ik niks gedaan. Daarom moet niemand mij prijzen, omdat ik de moeder Gods ben geworden. Maar God en zijn werk moet men in mij loven en prijzen. En even later gebruikt hij nog een ander beeld. Maria is voor de Heere als een herberg. Ze is Gods, ook echt Luther, ze is Gods vrolijke herberg. Toen de goddelijke gast, met een hoofdletter, de Heer Jezus, toen de goddelijke gast zich aandiende, heeft ze met blijdschap ontvangen. Ze was zich bewust voor hem helemaal leeg te zijn. In zichzelf alles te missen. Wel nu, dat is de boodschap van de reformatie ten voeten uit. De rechtvaardiging van de goddeloze uit louter genade. Door het geloof alleen. Het geloof dat alleen maar weet te ontvangen. Ontvankelijk als ze is. Met de belijdenis. Gode zij dank. Voor zijn onuitsprekelijke gave. Nog even dit. Maria's Magnificat eindigt met een lofzang op de weg. De weg die de Heere gaat. Ze noemt het een krachtig werk door zijn arm. Dat heeft de Heere aan haar gedaan. Aan haar in haar lage staat. In haar geringheid en onaanzienlijkheid. Hij heeft op haar, ja op haar neergezien. Wat hij aan haar heeft bewezen, dat typeert nu precies zijn goddelijke weg en werk. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij leeg weggestuurd. Luther wijst erop, dit is nu de manier waarop onze God werkt. Hoogmoedigen vernietigt hij krachtig en is barmhartig voor wie de Heere vreest. Maar hij doet het op zijn wijze en langs zijn weg. God werkt op een verborgen wijze. Niet altijd zichtbaar, slechts te herkennen door het geloof. Die ziet boven de omstandigheden uit. Nog even Luther, daar laat hij toe. Dat de vromen van hun kracht beroofd en onderdrukt worden. Zodat iedereen denkt het is afgelopen met ze. Het loopt ten einde. En juist dan is zijn kracht het meest nabij. Zo geheel verborgen. Dat ook zij zelf die dit ondergaan. Het niet zien. Maar het wel geloven. Die hij in menselijke zwakheid volbracht. En volbrengt. Want waar mensenkracht weggaat, daar treedt Gods kracht binnen. Wanneer het geloof daar is en erop wacht, hem verwacht, op grond van zijn belofte. Immers, nog steeds Luther, zo werd ook Christus aan het kruis van al zijn krachten beroofd. En juist daar toonde hij de grote macht van zijn genade en overwon hij zonden, dood, wereld, hel en alle kwaad. Deze ervaring, deze geloofservaring, deze kruiservaring noemt Luther dan ook zijn Theologia Crucis, de theologie van het kruis. Enkele eeuwen later zong de Engelse William Cooper over exact ditzelfde. God moves in a mysterious way. God gaat zijn ongekende gang. De weg van tegendeel en kruis. Maar het gaat aan op glorie en heerlijkheid. Daar staat hij garant voor. Om Christus wil. Maria's lofzang eindigt dan ook met het perspectief op de eeuwigheid. En let eens op hoe actueel. Let eens op met welke woorden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen. Opdat hij gedachtig zou zijn aan barmhartigheid. zoals hij gesproken heeft tot Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. Luther zegt, daarom, het mag ook heden wel gehoord worden, daarom zouden we de Joden niet zo onvriendelijk moeten behandelen. Want er zijn nog toekomstige christenen onder hen. Bovendien hebben zij alleen en niet wij, heidenen, deze toezegging. Dat er in Abrahams zaad altijd christenen zullen zijn. Die het gezegende zaad erkennen. Het mag ons ook vanavond gezegd zijn. Al met al, dit Magnificat. Een kostelijk lied. Een oud lied. Nieuw gezongen. Beleden door Maria. Gezongen door Luther. Geloofd en ervaren. Door Joden en door heidenen. Ook door jou. Door u. De Heere verlost en spaart zijn volk. Dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd. Oh, wat een wonder. Niet schuldig zijn verklaard. Amen. We zingen Psalm 34, de versen 1, 9 en 11.
Thank you.
niemand anders. U alleen leidt ons door dit leven heen. De laatste woorden die we zojuist van het koor hoorden. Laat dat, lieve mensen, door Gods genade ook onze belijdenis zijn. Staande op de grondslag van het vaste woord van God. Dat woord dat ook een plaats door Gods Heilige Geest in ons leven ontvangen heeft. Niemand anders dan u alleen leidt ons door dit leven heen, maar dat nog niet eens alleen. Maar leidt ons tot u zelf, o Heere, vanwege het werk van de Heer Jezus Christus, die zelf in dit aardse leven gekomen is. Dan laat ik het vanavond wat plastisch zeggen. Door het geboortekanaal van Maria heen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Die gave die ons geschonken is in het woord van God. Het schrift geworden woord. Die gave die ons geschonken is in het woord van God. Het vlees geworden woord. Die gave die ons ook door de eeuwen heen geschonken is tot op deze dag. Door de prediking van dat woord. En de Heere geven ons dat we daarbij mogen blijven. Daaruit leven en daarin ook sterven. Aan het einde van deze avond is er alle reden voor een dankwoord. We zijn uitgenodigd door het comité. Het comité Spaanse Evangelische Zending. Wij met elkaar danken het comité dat u dat voor ons wilde doen. En we zijn gekomen. En namens het comité, dat is een beetje een dubbele rol van mij vanavond, dank ik u vanwege het feit dat u kwam. Heel bijzonder ook dank aan het koor, onder leiding van de dirigent. Het koor met haar prachtige naam Sursum Corda. En dat is ook een missie om al zingend te weten van hoge dingen waarheen het hart heen getrokken wordt. Sursum Corda, de harten omhoog. Dank ook aan de broeders van de kerkenraad dat dit prachtige nieuwe kerkgebouw ons vanavond ter beschikking stond. Dank aan organist en koster. Dank bovenal aan de Heere. Laten we dat nu samen doen. U, Heere, verricht wonderlijke dingen. En wij beleden het al aan het begin van deze avond. U doet niet alleen wonderlijk, maar uw naam is wonderlijk. Zo mocht de profeet Jesaja het al voor zeggen in uw naam. Over het kind dat geboren zou worden. De zoon die gegeven zou worden. Wiens naam is wonderlijke raadsman. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. En in de volheid van de tijd. Bij wijze van zeggen toen u, o heilige God de Vader, op de klok van de eeuwigheid zag. Uw zoon aanzei, nu is het tijd, mijn zoon, om naar de donkere wereld af te dalen. Om daarheen te gaan, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Toen ging u gewillig, omdat u het in de stilte van de eeuwigheid al had toegezegd. Uw wil, uw wet, o mijn vader, is op mijn hart gegrift. Ik kom, ik ga, om uw wil te doen. Mogen we daarin, Heere, het geheim van ons leven kennen. Door de kracht van uw genade. En door het werk van de Heilige Geest. Dank u, Heer, voor alles wat u in vorige eeuwen schonk. Dat na donkere eeuwen het licht weer op de kandelaar schijnen ging. En dat voluit, royaal, uw genade gepredikt mocht worden. Aan verloren mensen. Aan zondaren. Die het verdienen. Van voor uw aangezicht te worden weggedaan, maar die u roept en trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Wilt u dat onder ons doen, Heere, hier in Sliedrecht? Wilt u daartoe de dienaren van het woord, ook onze broeder dominee Verheij, schenken wat nodig is om te putten uit de bron die u voor hem en voor ons allen opent? Wilt u het ook doen door middel van het werk dat de Stichting Spaanse Evangelische Zending mag doen? In bijbelverspreiding en bijbelonderwijs, bijbeluitleg in Spaanstalige landen, Spanje, Cuba en wellicht nog andere landen, wilt u het met uw zegen bekronen. Wilt u zo voortgaan, Heere, ook in deze barre tijden? Wilt u uw koninkrijk doen komen? En laat het ook heden, Heere, ook zichtbaar mogen zijn. Dat u machtigen van de tronen aftrekt. En dat u nederigen verhoogt. Dat u hongerigen met goederen vervult. En rijken leeg wegstuurt. Vanwege uw barmhartigheid en genade. Mogen heel in het bijzonder ook de strijd in het Midden-Oosten u aanbevelen, Heer. In die zin wilt u nog wonderen doen. Die krachtige arm van u. Die hand met zulk een groot vermogen. Die ooit Israël geroepen heeft van onder het slavenjuk en gebracht in het land der belofte door de woestijn heen. In een mysterious way. In een ongekende gang. Toon dat u dezelfde bent, o God. Wees met alle verdrukte volken. Wees met allen die moeten vluchten vanwege het geloof. Toon dat u de Almachtige en de Ontfermende bent. Tot eer van uw grote naam. Tot zaligheid van zondaren. Tot stichting van de gemeente. En tot komst van uw rijk. Nu en in de tijden der eeuwen. Om Christus wil. Amen. We zullen tenslotte nog zingen zoals we dat gewend zijn op een avond als deze. Het lied van Luther, een vaste burcht is onze God. En zover mogelijk stel ik voor dat we dat staande doen. dat zeer een zegen op u daalt.